Gemeente. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Gemeenteleden en gasten hier in de kerk, met anderen die thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is proponent Van den Hoorn uit Rotterdam. Vanavond om 6:30 is er nogmaals een dienst waarin dominee Anker uit Nieuwekerk aan de IJssel zal voorgaan. Voor de tweede keer vandaag wil de Heer ons dan ontmoeten in de verkondiging van zijn woord. En dienen wij hem in ons bidden, onze gaven geven en de lofzang aan te heffen. Volgende week zondag is het de eerste zondag van de maand en dat betekent koffiedrinken na de morgendienst. Mogen we u en jou dan ook weer verwelkomen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de stichting Timon, die hulp biedt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en of netwerk werken ze aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de uitzendingen van Groot Nieuws Radio, die daarmee evangeliseren via de ether in heel ons land. Voor wat nog gaat komen geldt zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze morgen is uit Weerklank, lied 356 vers 1. Dit hebben de kinderen in de eerste schoolweek geleerd. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met je zijn. Zoek God in alles wat je doet en waar je gaat. Wetend dat Hij bij je wil zijn en de weg wil wijzen. We zingen vers 1 van lied 356. En we wensen elkaar op welke plek we ook ons bevinden een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, zingen we ook nu vanmorgen de lof toe aan onze God, uit Psalm 118 vers 1. Laat ieder zeer een goedheid loven, want goed is dopper majesteit. En zingen we ook vers 3. Psalm dat in Jona 2 bijna geciteerd wordt. Ik was benauwd aan alle zijden, maar riep de Heer ootmoedig aan. Vers 1 en 3 van Psalm 118. luisteren we vanmorgen naar de 10 geboden van onze God. En we zingen daarna Psalm 112, vers 1, van de zegen die het houden van zijn geboden meebrengt voor onze kinderen en ons nageslacht, zoals God ook in de wet belooft. Op barmhartigheid doen aan duizenden van degenen die we lief hebben. Psalm 112, vers 1, zingt de mof van het opperwezen, wat er verder volgt naar de wet en haar samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag, de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze wet samen. En zei: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Voordat we het gedeelte uit de Bijbel gaan lezen wat we deze morgen willen overdenken, wil ik de Heer eerst vragen om de opening van onze harten en de verlichting door zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, God, u die uzelf hebt bekendgemaakt als degene die ik zal zijn, die ik zijn zal. U die trouw bent en trouw blijft. We komen tot u om u te aanbidden om wie u bent. U bent goed en u doet goed aan alle die u met ontzag lief hebben. Vanuit die hoop, vanuit die verwachting willen we vanmorgen tot u komen. Want Heere, wij zijn slecht en doen slechte dingen. Ook de afgelopen week. Van niemand van ons kunnen zeggen alleen het goede gedaan te hebben. En daarom Heere, vergeef ons het kwade wat we deden. Het kwade wat we dachten. Het kwade wat we zeiden. En het goede wat we nalieten. Heere, ontferm u over ons. We komen vanmorgen ook om een zegen bij u. Wat in deze dienst, in deze eredienst, u mogen zien. Dat we in uw hart mogen kijken. Dat van liefde brandt voor zondige mensen. Voor mensen die wegvluchten, die soms genoeg van u hebben, die u in de rug toekeren, die een eigen weg gaan. Maar dat u zulke mensen opzoekt en in de nood redt en ze weer brengt op het goede pad. Dus zulke mensen ook straks thuis brengt. Dat ze zich niet uit uw liefde kunnen wegzonden. Heren, we danken u. We bidden of we vanmorgen dat verhaal van Jona mogen worden meegenomen door uw Heilige Geest. En laat dan vanmorgen uw woord een kracht zijn. Paulus zegt het al, dat we niet moeten zoeken in woorden van wijsheid, in retorica, in de prediker. Maar Heren, laat uw woorden met kracht zijn. Dat betekent dat uw van levensveranderende kracht van de Heilige Geest ook vanmorgen in ons midden zijn. Dat we opnieuw worden meegenomen of voor het eerst worden aangesproken. En dat we op uw weg worden gezet. De goede weg die leidt naar het eeuwige leven. Heren, we bidden daarvoor of u mij wil helpen in het preken. Of u mij wil bezingen met uw geest. Maar evenzeer, heel de gemeente in het luisteren. Met een goede houding aannemen om te horen naar de woorden van u. En Heren, dan is er veel te horen. Wat uw woord hier is. En dat we geloven dat u hier bent. En daarom, open onze oren. Open onze harten. En laat ons uw stem alleen horen. Heren, we bidden voor ieder die een taak heeft. Help de organist, de koster. Bidden voor de kerkenraad en laat alles met orde en eerbied geschieden. Vooral dat we vervuld worden om u te eren en te aanbidden zoals u het waard bent. Heren, we willen dat alles vragen. In de wegneming van onze zonden. Om Jezus wel. Amen. We willen ter voorbereiding op de verkondiging, we gaan lezen uit de Bijbel, het belangrijkste onderdeel van de dienst, Jona 2. Bijbelboek Jona, daarvan het tweede hoofdstuk. Lezen uit Jona, het tweede hoofdstuk in zijn geheel. En uit het woord van God, Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. En hij zei: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem, want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei: verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij, zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis, en hij spuugde Jona uit op het droge. Dit is het woord van God. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en bewaart. De voorbereiding op de prediking, op de verkondiging, willen we samen zingen uit Psalm 31. En dat doen we uit de berijming van Weergenang. Psalm 31, vers 4. De afgodsdienaars zal ik haten. En daar staat in de grondtekst, in de Hebreeuws, dezelfde woord als Jona gebruikt als hij zegt over de nietige afgoden. Dus voor afgoden wordt daar hetzelfde woord gebruikt. Dat zie je niet in de berijming terug, maar we zingen het wel samen, omdat het Jona het soort van aanhaalt ook in zijn niet. De afgodsdienaars zal ik haten. Mijn toevlucht is de Heer, die ik met blijdschap eer. U hebt mij nooit, o God, verlaten. Dat zegt Jona achteraf. In de nood zie je dat niet altijd. En u zag al mijn ellende toen niemand mij meer kende. Dat ook ervoer Jona. En misschien ervaar je het ook zelf wel in je eigen leven. We zingen vers 4, vers 13 en vers 14 van Psalm 31 uit de versie van Weergenang. geroepen gemeente van de Heer Jezus. Vanmorgen begin ik met een vraag. Bent u en ben jij wel eens heel erg bang geweest? Namelijk aan de kinderen. Ben u wel eens zo bang geweest? Zo bang dat je dacht dat je moest sterven. Ikzelf, toen ik nog tiener was, weet dat ik nog, even in vakantietijd, dat ik in de vakantie reed met mijn ouders in de bergen. We waren voor het eerst in de Alpen, dan reden, ja, alles is onbekend. En je rijdt dan door die hoge bergen heen en toen begon het te onweren. Maar niet alleen te onweren, het werd ook mistig. We reden als het ware door die onweersbui heen en het flitste, nou, de onweer rolde door de bergen. En daarnaast begon het ook nog eens keihard te regenen. Mijn vader, die reed, ik zie nog zitten, haast verbeten, de weg zoekend. En voor mezelf, ik dacht, ja, nu moet de wereld wel vergaan. Of kun je dan dus bang zijn, zoals ik dat was. En vanmorgen staat een gebed centraal van iemand die ook zo'n ervaring had. Jona, tijdens een reis. En dan let op Jona 2. En ik zet boven de preek Jona uit de dood gered. Ik heb twee punten. De eerste zijn verootmoediging en gebed. En de tweede zijn verlossing en dankzegging. Dus Jona uit de dood gered zijn verootmoediging en gebed. En de tweede zijn verlossing en dankzegging. Jona is een profeet die we allemaal kennen. Kinderen kennen hem ook vast. De andere kinderbijbels die ik ondertussen al voorgelezen heb aan mijn kinderen, komt dat verhaal wel voor. We weten niet zo heel veel van hem, wie hij was, maar alleen in 2 Koningen 14 vers 25 wordt hij genoemd. We weten dat hij leefde in de tijd van Jerobeam de Tweede. Hij profeteerde in het 10-stammenrijk. De koningen schrijven, die meldt dat Jona ook daar heeft geprofeteerd. Hij heeft gezegd in dat 10-stammenrijk dat de grenzen van dat 10-stammenrijk Jerobeam de Tweede weer uitbreiden tot aan de grenzen van koning Salomo en koning David. En dat was ook gebeurd. Dus wat Jona had geprofeteerd, dat was uitgekomen. En daarmee had Jona waarschijnlijk een zeker gezag in Israël. Want de ware profeet van God kon je volgens Mozes herkennen aan het feit dat de woorden die hij zei ook gebeurden. Dat die woorden uitkwamen. En bij Jona was dat het geval. En Jona, Jerobeam de Tweede had veel te strijden gehad met Syrië. Een land dat dus door Jerobeam de Tweede uiteindelijk overwonnen is. En daarnaast naar het buurland Assyrië. Dat was een grootmacht. En Jona die profiteerde over het geheel van wat Jerobeam de Tweede dus overkwam. En dat hij zou overwinnen. Overzag ook die geopolitieke situatie dus. En hij wist dat Assyrië een macht was die in opkomst kwam. In de tijden van Jerobeam de Tweede was dat wat nog verzwakt. Waarschijnlijk door interne verdeeldheid van het Rijk Assyrië en opstanden. Het was nog niet zo sterk, maar het was verricht in opkomst. En Jona wist dus, kende dat Rijk Assyrië en kende de invloed van Assyrië op het wereldtoneel. En zo treedt hij op als een profeet met dit boekje Jona. Hij had gezag in Israël. En hij overzag het wereldtoneel. En dan wordt in Jona 1 de geschiedenis verteld van Jona, roeping en opdracht naar Nineveh. God zelf met een stem zegt tegen Jona, ga naar Nineveh. Hoe duidelijk wil je het hebben? Een duidelijke opdracht kun je je toch niet voorstellen. Maar in plaats van dat Jona muistert en God gehoorzaamt, vlucht Jona weg. Waarom eigenlijk? Is hij bang? Bang voor tegenstand in Nineveh? Of ziet hij die reis niet zitten? Of kent hij de taal misschien niet en zit hij op tegen die taalstudie? Nee, dat alles is niet de reden waarop die Jona zelf aangeeft. Als je Jona vraagt, dan is Jona bang omdat hij zijn God kent. Als God stuurt met een boodschap, met een oordeelsboodschap, jawel, dat wel. Maar als God stuurt een boodschap, dan is er een mogelijkheid van bekering. Er is een mogelijkheid dat God zijn oordeel niet voltrekt. En dat Nineveh genade krijgt van God. En Jona, zo erg is het met Jona, die gunt die mogelijkheid aan Nineveh niet. Nineveh, die een potentiële vijand kan worden van Israël. Die een grootmacht in opkomst is. En ook Israël bedreigen kan. Nineveh genade een boodschap brengen? Nee. Daar meent Jona zich niet voor. En hij vlucht weg. Wil God dat hij naar het oosten gaat? Dan gaat hij zo ver mogelijk naar het westen. Jona. Ongehoorzaam. En hij gunt het heil van zijn naaste niet. En hij vlucht weg. En jongens en meiden. Je weet wel toch dat je voor God niet kan vluchten. God is overal. En dat blijkt ook snel. Want God ziet Jona gaan in het schip en hij werpt een storm op zee. Niet zomaar een storm. Nee, de zeelieden en ook Jona, ze voelen aan dat deze storm van God komt. Er is iets bijzonders. En al hun bidden van de zeelieden en van Jona, het helpt niet. Het wordt alleen maar erger, staat er in Jona 1. Ze voelen er is iets heel bijzonders aan de hand. En daarom werpen ze het lot. En dan komt de aap uit de mouw. Jona, hij is de schuldige. En Jona moet alles vertellen. Waarom? Wat gebeurt er? Wat is er hier? Waar kom je vandaan? En Jona gaat met de billen bloot. En vertelt zijn eigen zonde en ongehoorzaamheid. En tegelijk, ze geeft hij ook de oplossing. Waarschijnlijk door de Heilige Geest ingegeven aan die zeeniet. Hij zegt, er is maar één oplossing. Jullie moeten mij in het water gooien. Enorm indrukwekkend moet dat zijn geweest voor die zeelieden. Ze zien die machtige storm, die golven, die wind. En dan daar die profeet van God. Die zegt hoe het zit. Die God kent. En die ook nog eens zegt dat ze hem in het water moeten gooien. En de rust die hij Jona uitstraalt, overtuigt de zeelieden. Maar ze accepteren de oplossing nog niet, die Jona biedt. Ze proberen alsnog door de storm heen te breken, zo staat het er in Jona 1. Totdat ze uiteindelijk accepteren en capituleren voor de oplossing die Jona aangeeft. Ze doen nog een gebed, ze pakken Jona, ze werpen hem overboord. Het resultaat is verbluffend. De zee wordt gelijk rustig. De storm houdt op. Dusdanig verbluffend dat de zeelieden erkennen dat de Heere, Yahweh, de God van Israël, werkelijk God is. En ze beloven hem te eren en te dienen. Een prachtige bijvangst op de missie van Jona. God die het kwade ten goede keert. Maar voor Jona ziet het er niet best uit. Jona, hij wordt in die woede de kokende zee geworpen. Ja, jongens en meiden, dat is nu het gevolg van zonde. Als je ongehoorzaam bent, dan levert dat geen vrede op, maar eenzaamheid, verdriet en angst. Een keertje ongehoorzaam zijn aan je ouders, brutaal de deur dicht slaan. Ach, dat moet toch kunnen, doe nou. Maar dan levert geen vrede op. Je ouders zijn boos en verdrietig. En zelf? Voelt toch ook niet goed? Als je dan wegstopt en gewoon gaat slapen en doet alsof er niks aan de hand is. Kan niet, hè? Dan raak je er zomaar aan gewend. Niet doen dus. Maak het altijd weer goed met je ouders. En vertel ook je zonden elke avond aan God in je persoonlijk gebed. En bid God om vergeving. Want dat mis je juist in Jona 1. Er wordt heel veel verteld, maar dat niet. Jona lijkt geen berouw te hebben. Dat wordt immers niet duidelijk. Zover kan het gaan. Een kind van God, een knecht van God, die zo onwillig is. Ondanks de storm van God, ondanks dit duidelijke teken dat God boos is op zijn gedrag, geen teken van berouw. Misschien bent u er wel ook zo een, die liever doodgaat dan zich te verzoenen met een familielid, of met een vriend, of met een collega, waarmee je overhoop ligt. Die liever doodgaat dan dat u een ander herstel gunt en het gelijk gunt. Bent u er zo een? Ik herken althans die dwaasheid wel in mijn eigen hart. Als je eraan toegeeft, als je zo'n houding volhardt, dan heeft de duivel zijn zin. Hij wil je in zijn macht nemen. Als je en je trekken in de eeuwige eenzaamheid, een put daarvan. En Jona ervaart het zo letterlijk, als hij wegzinkt in de golven. Later in de dank niet, dan verwoordt hij dat ook, zo poëtisch. Hij werd getrokken, zegt hij, tot in het hart van de zeeën, waar niemand komen kan. Hij zat in de fuik, waarin ook Kaïn zat, die na zijn zonde van God wegvluchtte en geen vergeving wilde vragen. Het is de natuurstaat van het ongeloof. Die vechten zich liever dood, en dat ze hun eigen zonde, benijden en barmhartigheid van God verkrijgen. En als God zijn Heilige Geest terugtrekt, steekt het zomaar de kop op in je eigen leven. Het leven van een gelovige. Je ziet het maar bij Jona. Maar gelukkig, zo is het niet gebleven bij Jona. En daarvoor dient dit hoofdstukje 2 uit Jona. Het laat er zien hoe Jona persoonlijk dit heeft ondergaan. Had het er niet ingestaan in het boek Jona, hadden we niet geweten hoe Jona zich persoonlijk daartoe verhield. Hoe hij ten opzichte van God stond. Maar nu, en hadden we ook niet geweten dat in Jona 3, als God dan opnieuw roept, waarom Jona dan wel gaat. En in Jona 2 wordt dat duidelijk. Het geeft inzicht in hoe Jona zijn eigen omkeer heeft beleefd. En het is opgeschreven in de vorm van een dankniet. Dankniet kom je meerdere danknieten kom je tegen in de Bijbel. En dan zie je dat er een introductie bevat. Vers 2 eigenlijk, een samenvattingssoort voordat het dankniet begint. Het geeft een verslag van persoonlijke crisis. Vers 3 tot 6a hier. Het geeft een vermelding van verlossing door God. Vers 6b en 8 tot 8. En het is ook een belofte van dankzegging. Herken je een beetje? In 3 stukken van de catechismus. Een ende, verlossing, dankbaarheid. Het komt zomaar op. Uit Jona 2. Het is een Bijbelse waarheid. Het is opgeschreven in het danklied. En danklied, dan kijk je terug. Terug op je eigen leven. Is dat niet vaak de praktijk in het leven? In de nood zelf, als je ergens mee zit en de uitkomst niet weet, dan weet je niet hoe God het pad gaat leiden. Als je nood hebt, dan kun je alleen maar roepen. Wanneer je met God wandelt, is er geen trucendoos beschikbaar. Zo van als dit of dat je situatie, doe dan dit of dat. Van die pasmare oplossingen. Nee, zo doet God niet. God gaat met een ieder van ons zijn eigen weg. De hele Bijbel staat vol mee. En je ziet het hier ook bij Jona. Het werk van God in schema's en uitgestippelde bekeringswegen, je komt het er niet tegen in de Bijbel. En Jona? Jona gaat terugkijken. En hij vertelt zijn verhaal, eerlijk. Geen schone schijn hoef je op te houden als christen. Ons eigen persoonlijke verhaal. God kan het wel hebben. En Jona, hij schrijft het op in zijn zandlied en hij zegt dat hij dit heeft gebeden in de vis. Zeg maar vers 2. Toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. En in vers 2 zegt hij in de introductie dat Jona gebeden heeft uit de schoot van het graf. Vers 2. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. En sommige bijbeluitleggers, waaronder Calvijn, zeggen op basis daarvan dat Jona in de vis pas tot bezinning kwam. Dat daar als het ware, dus in die vis, als hij levend begraven is, dat hij dan tot God riep. Zelf denk ik, vanwege vers 1, waarin Jona zelf schrijft dat hij vanuit het binnenste van de vis bad, dit niet dus, dat dankt niet. En wat de beelden die verderop worden gebruikt, eerder passen bij het verzinken van Jona in de zee. Dat die beelden dus daar bij die nood passen en niet zozeer passen bij het moment dat hij in de vis zit en dan tot God soort om nood roept, om hulp en dan pas de uitkomst krijgt. Het gebed, het dank niet, wat hier wordt gebeden door Jona, heeft hij gebeden op het moment dat hij, of vertolkt zeg maar, vertolkt het moment dat hij zelf in die zee zinkt. En dan als het ware wakker wordt in de vis. Hij heeft natuurlijk niet precies dit dank niet toen gebeden. In een noodroepje tot God. Maar het heeft in de vis heeft hij vertolkt wat hij op dat moment ervoer in zijn leven. Zo zal ik het ook uitleggen in deze dienst. Dus Jona, hij zit nog in de vis en hij schrijft dan al een dank niet. Hij zit nog in die buik, hij zit nog ingeklemd in die maag van de vis. En hij ervaart aan de lijve op dat moment hoe God hem in het leven houdt. Want hoe kun je ooit overleven in de buik van een vis? Dat is onmogelijk, alleen door een wonder. En dat realiseert Jona zich. En dat realiseren, vertrouwt hij erop dat God, die hem nu in leven houdt in de vis, ook weer uit die vis zal doen komen. En dat hij het werk van God mag gaan doen, namelijk die roeping vervullen die God hem had gegeven. Ik vind het een mooi beeld van het christen, die misschien ook vermorst is in beginsel. En nog in die vis, maar wel weet, we zitten hier op aarde in een zondige omgeving, maar we weten dat die vermorsing komt. We zijn als het ware vermorst en toch nog niet helemaal. Dat zie je hier bij Jona ook. En hij dankt God al voor het begin van de vermorsing. En hij vertrouwt erop dat het volkomen uit zal lopen op een totale vermorsing. En is het dan niet in vers 2 zegt hij dat God, hij tot God riep uit zijn benauwdheid. Ja, hij kon ook niet anders. Want wie zou hem kunnen redden uit zijn grote nood dan God alleen? Dan schrijft hij daarna: u hoorde mijn stem. Dat is een diepe verwondering, denkt erin door. Ik had nood en u hoorde mijn stem. Jona, die wel wist zijn onbewuste ongehoorzaamheid, zijn zonde, en besefte wel dat hij door zijn eigen schuld in die nood kwam waar hij nu zat. Daarom is hij verwonderd erover dat God hem heeft gehoord. Ja, dat is het resultaat. Ze beseffen dat het genade is. Onverdiende goedheid van God. In vers 3 gaat hij verder met de nood als de redding te vertellen. En in die versen, vers 3 tot 6 en verder, zijn heel wat verwijzingen opgenomen naar de psalmen. En daar zingen wij er ook nu in deze dienst een heel aantal van. De aankondigingen maakt daar ook verwijzingen naar. Het zegt iets over de waarde van de psalmen. De psalmen, ze zijn eerlijk en heel persoonlijk. Ze zijn ook uit het leven gegrepen. En ze verwoorden die diepe diepten waar je in kunt zitten. Van zonde, van Godverlatenheid, van waaroms. Maar het verwoordt ook de hoogten van het geloof, van de uitredding, van het vaste vertrouwen op God. We hebben de lofliederen gezongen. Wil je zo diep onder van God, van die je zo diep onder de indruk kunt raken, die je wilt aanbidden en prijzen in je leven. Psalmen, ze verbinden ons ook met de gelovigen uit het Oude Testament. En Jona, hij kent de psalm. Op het moment dat hij naar woorden zoekt om God te prijzen, te danken, dan komen de woorden van de psalmen borgen zomaar in zijn hart omhoog. Het zijn bijna soms letterlijke citaten. En dat is dus wat liturgie doet. Liturgie maakt de dienst, datgene wat we hier zingen, dat wordt onderdeel van je geloofsmee, van je geloofstaal. En daarom, dat is het praktische gevolg daarvan, zijn aanpassingen in liturgie ook altijd complex. En daar moeten we als gemeente ook begrip hebben voor de gevoeligheden daarom. Het is niet alleen maar traditionalisme als mensen tegen aanpassingen zijn. Het is vaak een taal waarin je het geloof al jaren hebt verwoord. En soms is maar één zin van zo'n liturgie, van zo'n psalm nodig om je hart weer, ja, te doen, de goedheid van God te doen herinneren die je zo vaak ervaren hebt met zo'n psalm. Dus aanpassing in de liturgie, als dat soort weerstand oproept, moet je niet direct verdacht maken, maar ook begrip voor hebben. Mooi als er in de kerk oog voor is, voor deze processen, en voorzichtig mee wordt omgegaan. Maar Jona, je ziet dus ook die processen. Als hij zelf zoekt naar woorden, dan borgen die psalmteksten omhoog. Dan komen ze als vanzelf in zijn hart. Dat wat David bezong in psalm 18, banden van het graf, van de Seol omringde mij, en beken van verderf joegen mij angst aan. Ja, dat was ook zijn ervaring. Hij verwijst ernaar in vers 2, uit de schoot van het graf. In vers 7, uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Dat verderf en de dood, het grijnsde Jona aan. De beken Beniel, zoals ze straks zingen, ze verschrikte hem. Dan in vers 4, al uw baren en uw golven, ze sloegen over mij heen. De baren, het staat voor de branding. Kinderen, misschien ben je wel op vakantie geweest, bij de zee. Heb je gezwommen in de zee, ergens aan de kust in Europa. Dan zie je die branding bruisen. Als het een beetje een harde wind is, dan zijn die golven er. Als je aan de zee ingaat om te zwemmen, dan voel je die kracht van de branding. Je voelt het zand zo onder je voeten weg zuigen. En de golven, ze slaan tegen je aan. Ze willen je omver werpen. Als het een hele harde wind is, dat is prachtig en heerlijk, maar dan voel je hoe sterk die branding is. Dan zeggen je vader en moeder, niet te ver de zee in, want dat is veel te gevaarlijk. Maar tot je middel, niet verder. Als het een hele harde storm is, dan mag je helemaal niet de zee in. Dan wordt het zo gevaarlijk, dan word je zo aan meegesleurd. Dat is wat Jona ervaart, eigenlijk. God, zoals de zee Jona mee wil sleuren, wil de zee jou wil meesleuren, zo sleurt als ware God, Jona, het oordeel in. En dan voelt Jona zich wegzinken in de golven. Ja. Zo kan het, zo boos kan God dus worden op zijn eigen knecht. Al uw baren en uw golven, dat is ook een verwijzing, rechtstreeks uit psalm 42. Waar David het hierover zingt. En hij betrekt het daarop heel veel tegenslagen in zijn leven, die hem het zicht op God benemen. Voor David is het daar beeldspraak, maar hier, bij Jona, hier is het letterlijk. Die woeste zee, die kolkende golven. Het is voor hem het oordeel van God. Het was onmogelijk om boven water te blijven. En Jona, hij maakt zich geen illusies meer. Alle franje gaat eraf. God was hem tegen. Het waren uw baren. Het waren uw golven. Het zou sterven worden. Geen uitkomst meer. Hij, zo zegt hij, is verstoten voor Gods ogen. Voor Gods ogen, voor Gods aangezicht. Daar waar hij zelf van wegvluchtte, Jona 1, weg van het aangezicht van de Heere, van het goedgunstige aangezicht in Christus, zoals hij dat zelf zegt in Jona 1. Nu hij daar wegzinkt in de golven, nu zou hij wel terugwinnen. Terug naar dat aangezicht van God. Maar nu is het te laat. Nu is het voorbij. Tenminste, zo dacht Jona toen hij zonk in de golven. Toch, hij kon niet nalaten te roepen om hulp, om genade. Zo zegt hij in vers 7, toen mijn ziel in mij bezweek, toen het stervensproces in gang werd gezet, toen hij die laatste hap lucht nam en de tijd als het ware stilstond, toen dacht hij aan de Heere, aan Jehovah. Ja, want Jona hield toch nog wat over. Namelijk de naam van zijn God. Heere, met allemaal hoofdletters. Wat prachtig hoe de organist voor de preek nog niets speelde. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Dat is een voorspel wat ik hier wilde gaan zeggen. Namelijk Jona hield de naam over. Aan God had hij wel continu gedacht. In zijn opstand en zijn vijandschap. In zijn verzet. Maar nu, op dit moment, denkt hij aan de naam. De verbond Jehovah. Die zich ook zo genadig aan hem had laten zien. En aan Israël. In het diepste van de nood komt openbaar wat toch in de grond van zijn hart ligt. U hebt zich toch aan mij verbonden. Ik ben toch onderdeel van uw val. Het was toch uw keus voor mij. Heere, wees me dan genadig en help mij. Het kan soms lang duren voordat het duidelijk wordt wat op de bodem van het hart ligt. Maar in het gezicht van de dood komt het openbaar. Wat is dat bij u? Wat is dat bij jou? Waar verwacht je het van? Als het erop aankomt, als het er echt om gaat spannen. De afgelopen studieweek van de Gereformeerde Bond ging het over leven in het licht van de eeuwigheid. Professor van der Belt die vroeg het aan onze studenten. Heb je dan eens nagedacht hoe je begrafenis eruit moet zien? Dan te bedenken dat de meeste studenten tussen de 18 en 25 jaar zijn. En toch, vorig jaar toen wij in die studieweek zaten, was er ook een medestudent die met God wandelde, 22 jaar oud was ze. En in november overleed ze. Dus ze wisten het ook als studenten. Heel duidelijk, we zijn niet te jong om te sterven. En Van der Belt zei, en ik geef het maar door, het is goed om elke dag een paar minuten stil te staan bij je eigen dood. Nee, zei hij ook direct. Niet om somber te zijn. Zo overal, je mag niet genieten. Nee, om de ernst van het leven te beseffen. Dat wel. En dan mag je ook van dat leven genieten. Misschien juist van het leven genieten. Uit de wetenschap dat het een geschenk is. En God, de God van het leven is. En ons heeft gemaakt om het leven te gebruiken. Van hem te genieten. Dus denk aan onze dood, voorbereid zijn op je begrafenis. Het is iets wat een christen kan. Hij kan het onder ogen zien. En heb daar met elkaar vooral eens over. Zien vandaag, zoals we ook op de studieweek deden. We vroegen aan elkaar om het gesprek te starten. Welk lied zou jij op je eigen begrafenis willen laten zingen? Welke psalm of niet? En waarom? Probeer het eens vandaag, zou ik zeggen. En Jona, hij riep tot God in zijn benauwdheid. Maar desondanks, in vers 5 en 6, schildert hij zijn ervaring. Hij zegt het, het water omving mij en neemt mij de adem. Jona die voelde het zeewier om zich heen. Zeewier dat al 60 meter lang kan worden, waar je zwemmend in verstrikt kan raken. Door die woeste zee raakte hij er zelf met zijn hoofd in verstrikt. En hij trok hem naar de bodem. In vers 6 noemt Jona de diepste gronden van de bergen. Bevat het idee dat vanuit de diepte van de oceaan de bergen ontstaan. En het water die fundamenten bedekken in de Middellandse Zee en de Oceaan. En net als in vers 3, waar Jona de diepte noemt het hart van de zeeën. Het drukt het gevoel uit van Jona om helemaal alleen te zijn. Daar waar hij eerst zelf wegvluchtte van God. Daar waar hij eerst zo ver mogelijk bij God vandaan wilde zijn. Waar het hem een must was, wordt dat hem nu een last. Heb je dat gevoel ook wel eens? Dat je helemaal buitengesloten raakt van God. Dat je gebed tot het plafond gaat. Dat je wel bidt, maar er geen verandering is of komt. Jona herkent dat gevoel. En toch, het geloof, het is meer dan het gevoel. Pas hoorde ik iemand zeggen, God is ook onder dat plafond hoor. Ik vond dat mooi. Deeg het maar. En Jona, het werd werkelijkheid, wat Job al zei. Zou hij mij doden? Zou God mij doden? Zou ik niet op hem hopen? Stel me voor dat Jona zo biddend zijn bewustzijn verliest. Om dan wakker te worden in de buik van de vis. Zo kan het gaan. Daarom blijf bidden. Blijf geloven in zijn belofte. Keer je weer om. Grijp je aan God vast. En God heeft het gezegd. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. Dat geldt nog steeds. Wat ook uw of jouw nood mag zijn. We hebben gelet op de verontmoediging van Jona. Wat zich uit in het gebed dat Jona doet. Waarin hij zijn eigen ellende buiten God inziet. En God om genade roept. We komen bij het tweede punt. Zijn verlossing en dankzegging. Want vers 6, daar zit de ommekeer. Paulus en Jona zeggen, het graf snoot zich. Jona dacht verloren te gaan. Maar uit het verderf, zegt hij, trok u mijn leven omhoog. Heren, en opnieuw de verbondsnaam. Mijn God. Moment wat hij hier ook verwijst naar de vis die door God wordt gestuurd. En Jona opschrikt. En God redt hem op een bovennatuurlijke manier. Vers 6a lijkt een punt te zetten. Het is verloren. En dan komt er het goddelijke maar. Het is het maar van de paradijsbelofte. En ik zal vijandschap zetten. Het goddelijke maar dat mond bij de zondvloed, maar God dacht aan Noach. Het goddelijke maar dat doorklinkt over Nineveh. En het berouwde de Heer over het kwaad. En hij deed het niet. Het goddelijke maar, wat ook Paulus later zegt. Als hij in Efeze 2 onze zonde schetst. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft na zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons met Jezus opgewekt. Ja, want zo is het voor Jona. Jona die biddend en onder lijkt te gaan. Hij wordt door een vis opgesnokt. Zoals Jona 3 dagen in de vis zat, zat Jezus ook 3 dagen in het graf. Daar waar Jezus geen verderving zag, daar zag Jona ook geen verderf. Hij werd bewaard om na 3 dagen uitgespuugd te worden. Zoals Jezus ook na 3 dagen weer opstond. Het werd waar wat Jona in vers 1 al zei. De Heere, Jehovah, zijn God. Ben je dan gelukkig als hij ook jouw God is en uw God is. Jona, hij werd gered. In zijn dank niet dat hij als samenvatting van zijn bad componeerde, hint hij al op in vers 4. Toch zal ik opnieuw, zegt hij dan, toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. En je ziet in dat bedanklied de klacht en vertrouwen, het wisselt elkaar af. Dat is net zoals in het geloof. Het kan allemaal soms zo door elkaar liggen. Heb je dat gevoel ook wel eens? Je nood en wel God vertrouwt, maar vervolgens weer je nood voelt. Het hoort bij een christen. Bij het strijd die een christen voert. En Jona, hij noemt dan dat hij de tempel weer zal aanschouwen. Ik vind dat zo mooi, Jona. Ik zei het al, die wegvluchten van het genadige aangezicht van God, weg uit Israël. Hij wil weer terugkeren naar de plek waar dat gezicht van God hem zo genadig toeschrijft. Waar God zich zo genadig ook bebaart. Hoewel je als profeet van het tienstammenrijk niet zomaar naar die tempel kan gaan, omdat Jeruzalem en de tempel in Juda lagen, spreekt hij wel zijn intentie uit. Zoals Daniel bad met open vensters naar Jeruzalem, zo wil Jona in ieder geval in de geest zijn, in de tempel. Waarom Jona? Waarom daar? Hij wil daar bij de offerdienst zijn, bij het altaar, bij de priester, bij het wasvat. Ja, in alles wat in die tempel gebeurt, brengt de barmhartigheid en de liefde van God. Nieuwtestamentisch. Wees getuigd het alles in de tempel van Jezus. Van Jezus die de barmhartigheid waar Jona op hoopte, waar de tempeldienst naar verwees, die dat heeft zichtbaar heeft gemaakt. Jona. Jona werd verhoord, ondanks zijn ongehoorzaamheid, gered. Omdat de gehoorzame Jezus niet verhoord werd. Want de gehoorzame Jezus niet gered werd. Jona, die dacht af te dalen in eeuwige eenzaamheid, werd opgevangen door een vis. Omdat Jezus niet opgevangen werd. Jezus zonk weg, uitgejouwd door de godsdienstige leiders. Ruw gehangen aan het kruis door de Romeinse heidenen. En ongelovig en vol onbegrip aangekeken door zijn discipelen. En daarboven was er voor Jezus een echt plafond, waar zijn gebed niet doorheen kon gaan. De vaderlijke gunst en goedheid kon hij niet meer bereiken en kon hij niet meer op rekenen. De vadernaam, die hij zo vaak op zijn lippen nam, kwam niet meer over zijn lippen heen. Hij moest het uitroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen kwam er geen antwoord. De wateren omvingen hem, ontnamen hem het leven. De grendels van de hel, ze sloten zich achter hem. De duivelen hem bejoelden en besprongen hem. En na 3 donkere uren, dan zegt het onzegbare lijden, voltrok van onze heiland. Moest de hel wijken, werden de grendels verbroken. Met de duivelse kop grandioos vermorzeld, kwam Jezus als overwinnaar tevoorschijn. Nog eenmaal richtte hij zich op aan het kruis, om zijn zwanenzang te zingen. Ja, een zwanenzang, maar dan toch ongebroken. Het is volbracht. Het onuitsprekelijke, goddelijke, eeuwige wonder der wonderen. Zijn missie is volbracht. Om die verzoening te volbrengen en zichtbaar te maken, stierf hij de dood die Jona verdiende. Na 3 dagen stond hij op, glorieus. Jona een tweede kans kon krijgen om gehoorzaam de roep van God te beantwoorden. En deze Jezus biedt u ook zijn genade opnieuw aan. Wie u ook bent, hoe ver u van God bent afgedwaald, lang u zelf het verzet tegen God. Heb je van de week uren porno gekeken? Ben je naar de hoeren geweest? Heb je van de week je Bijbel niet open gedaan en je knieën niet gebogen? Heb je geleefd als een beest, als een heiden? Of als een vroom, al was je zo vroom en smetteloos als een farizeeën? Vandaag is Jezus hier en dingt hij naar je hand en je hart. En hij vraagt jou en mij om zijn discipel te zijn, om hem te volgen. En hij belooft je zijn geest door zijn opstandingskracht te doen wat je van jezelf niet kunt. Want met de redding die Jona ontvangt op zijn geloof, verandert ook zijn houding. En Jona, hij volgt hier opnieuw de zeelieden. De heidenen, ze gaan de profeet al voor. En Jona 1 eerst al in het bidden tot God. En in het vertellen en in het aansporen van Jona om te vertellen wie zijn God was. En de zeelieden zijn Jona voorgegaan in het erkennen van God. Als de ware God. Toen hij in de zee wierp. En nu opnieuw. En nu doet profeet Jona hen opnieuw na. Maar dan in de vis. Hij doet geloften. Net zoals de zeelieden. En hij zegt dat alle afgoden nietig zijn. Missionaire werk gebeurt er nogal eens. Dat mensen aan wie je het evangelie wil vertellen, zelf soms je het evangelie vertellen. Mensen van wie je dacht dat ze weinig begrepen, door de geest diepere inzichten delen dan jij op dat moment voor mogelijk hield. Houd jezelf bescheiden. Doe je te meer op Gods genade vertrouwen. En Jona bereidt nu volmondig in vers 8. Al die afgoden van de zeelieden, al de goden van de Ninevieten. Het is luchtfietserij, vluchtig en alleen maar wind. Het woord vernietig, wat in het Hebreeuws hier staat, is hetzelfde wat ook de prediker gebruikt. Dat vertaalt hij met alles is vluchtig. En al een en al vluchtigheid, alles is vluchtig, zo staat het in de HSV. Dus dat zijn de afgoden, zo zegt Jona. Het is maar dat je het weet. Uw onderneming, uw boerderij, hoe mooi en prachtig. Als het je afgod is geworden, het is nietig en vluchtig. Als je sterft, dan heb je er niets aan. Als je geweldige muzikale talent, als het jou door jouw God is geworden, jouw afgod, als je sterft, je hebt er niets aan. Je status als ambtsdrager, als gelovige, je sterft en het is je afgod geworden, je hebt er niets aan. Het is nietig, vluchtig, zonder waarde. Je mooie auto, je droom, wat het ook maar is voor jou, waarin je eigen ik zich openbaart, als dat jouw God is, jouw afgod, het is nietig, vluchtig, zonder waarde. En want, zegt Jona, je vernaat hem die de bron van goedheid is. Zo vertaal ik het even. Die de bron van goedheid is. En Jona kon het weten uit ervaring. Jona was immers zo'n wegloper van het aangezicht van de Heer. Dat leefde hem ongeluk op. Eenzaamheid. De dood. En Jona, hij eindigt zijn dank niet. Met een prachtig citaat. Opnieuw uit de psalm. Psalm 3, vers 9. Hij zegt daar. Het heil is van de Heer. In het Hebreeuws staat daar. Yeshuata Nadjabe. Je hoort daar de naam Yeshua in. Jezus. Het betekent dat echte redding en hulp door God alleen gerealiseerd wordt. En daarom is de Zoon van God Jezus genoemd. Want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Redder betekent dat. Dat is een thema in elk hoofdstuk van Jona. Jona 1, daar krijgen de zeelieden deel aan het hel. In Jona 2, daar wordt Jona. Daar is Jona zelf het onderwerp van het hel. Jona, die dat hel, de shalom van God, Nineve niet gunde. Dat hij zichzelf daardoor onwaardig had gemaakt. Hij ervaart dat hij ook dat hel toch niet tegen kan houden. Gelukkig maar. Je kunt jezelf er toch niet uitzondigen. Jona had het niet verdiend dat God hem redden zou. Maar ook daar had God in voorzien. Daar zou God Jezus voor zenden. Die ook voor Jona geboet heeft. Ja, het hel is van de Heer. En in Jona 3, dan gaat het over het hel van Nineve, dat Nineve ten deel valt. Dat hel, wat Jona in zijn ongehoorzaamheid Nineve niet gunde, daar zelfs tegenwerkte, maar ook voor Nineve geldt. Het hel is van de Heer, wat God wil, wat hem behaagt, dat zal gedaan worden, dat zal slagen. En in Jona 4, dan reikt het ook verder. Dan gaat het over God en zijn wereld. Dat neemt het opnieuw. Het heil is van de Heere. God is bewogen en betrokken op zijn schepping. Hij wil hen goed doen. Dat is waar het over Joda over gaat. Ook voor de wereld om ons heen. Misschien zie jij er ook weinig van. Jona, hij zag er nog niks van, letterlijk, in die donkere wereld van de vis. Nou zien wij de aarde hier, maar waren kleine tekenen van het koninkrijk van Jezus op de aarde. Toch is het waar. Het heil is van de Heer. De aarde zal vol worden van de kennis van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Waarom? Dat het genade is. Al het goede, al het geestelijke goede, is alles genade. Alles wat u van hem kreeg, wat u mag doen in zijn koninkrijk, al uw heiligmaking, het heil, de redding, alles voort uit de bron, Yeshua, Jezus. Daarom, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn ster, uw harten het beminnen, mijn steenrots, burcht en helper is de Heer. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Ja, broeders en zusters, het heil is van de Heer. Amen. Zingen we uit de geciteerde Psalm 18, maar dan vers 1 en vers 2. Psalm 18, vers 1 en 2. willen we danken en voorbeden doen. We bidden voor Neni Treur, die in de afgelopen week met de fiets te val is gekomen. Daardoor diverse verwondingen en hersenschudding heeft opgelopen. Bidden voor Piet Vos, die met de chemo is gestart, maar nu ook benauwdheidsproblemen ervaart. Bidden voor Ans en Meindert van Eyck, dan met het overlijden van de vader van Ans, de heer Kroon, afgelopen donderdag in de vroege ochtend. Bidden voor Björn Martijn, die afgelopen vrijdag geopereerd is aan een vastzittende rib. Bidden voor onze buurgemeente Nieuwe Ter Aar, die vanmiddag een nieuwe herder en leraar ontvangt met dominee Van der Meulen. Bidden ook voor dominee Veerman, die vanmiddag afscheid neemt van Katwijk, om zich helemaal te kunnen toewijden aan onderwijs, aan studenten. En dan we samen de Heere God bidden en danken. Heere God, in Jona zagen we het, dat u trouw blijft en trouw bent. Want eenmaal wat u begon, voltooi u zo. Omdat het heil van u is. Verdiend is, volledig en totaal. Door Jezus. Amen. Heer, we bidden of ieder van ons zijn vertrouwen, haar vertrouwen, op deze heiland vestigen zal. Dan zullen we niet beschermd uitkomen. Heer, dan zal er kracht zijn om het leven door te gaan. En moed, verlangen om het leven uit te gaan. Maar eeuwig bij de Heere in te wonen. Heere, we bidden. Bedanken voor het goede daarin ontvangen. En we bidden om uw zegen. Over uw eigen woord. We willen bidden voor een aantal noden genoemd uit de gemeente. We bidden voor Neni Treur. Die in de afgelopen week viel met haar fiets. Dat u als onze hemelse vader voor haar zorg. Als de revalidatie daarna nog zal volgen, wilt u nabij zijn in de eenzaamheid die dat ook met zich meebrengt. We danken u voor uw zorg tot nu toe en uw bewaring bij haar. We bidden voor Piet Vos, die met de chemo gestart is, maar benauwdheidsknachten ondervindt. Dat u nabij zijn, helpen. Danken voor ook de plotseling verandering die optrad van de week. Als wilt u ook daarin en de dank aanvaarden. En we bidden dat u verder nabij zijn met uw genade en kracht. Bidden voor Ans en Meindert van Eyck, die vader en schoonvader verloren en de dood. We vragen u om troost, kracht. U die de God van het leven bent. Heere, wilt u aanwezig zijn en hen dragen, ook in dat geloof. We willen bidden samen voor Björn Martijn, die afgelopen week geopereerd werd aan de vastzittende rib. Dank dat het goed is gegaan en hij weer diezelfde ochtend naar huis kon. Heere, wilt u verder herstel geven. Dank voor uw zorg en uw hulp ervaren. Bidden voor Nieuwe Ter Aar, als vanmiddag een nieuwe herder en leraar van God mogen ontvangen. Wilt u zijn bediening zegen, vul hem met uw geest, met wijsheid, met inzicht en met de drive om Jezus Christus en dien gekruisigd te preken en te leven. Bidden u voor dominee Veerman die afscheid neemt uit Katwijk en zich helemaal wil wijden aan toerusting van studenten en aan onderzoek. Dank, Heere God, dat dat kan. Zegen hem met uw geest, met uw liefde. En help hem in de dingen die hij aan de universiteit mag doen. Geef hem daar moed en uw geest in. Heel een mooie werk. En we bidden dat voor andere professoren en docenten die predikanten opnijden, vult u en bewaart u bij uw eigen woord. Geef daarin ook dat ze steeds zullen zien waar het op aankomt. Heer, het is belangrijk dat we alert blijven op allerlei verzoekingen, want de duivel, onze tegenstander, gaat rond. Ze briesen de leeuw. We bidden u daarom, help hem, ook als hij daar op de universiteit, in het midden van een vijandige wetenschap, de theologie mag beoefenen. Heer, we bidden, zegen hem en al andere mede-professoren en docenten. We danken u voor iedereen die weer terug is met vakantie. Er zijn misschien nog mensen weg, wilt u hen ook veilig hier brengen? We bidden voor hen die niet met vakantie konden, om wat voor reden dan ook. En nu deze periode weer achter de rug is. Bidden mogen we allen met nieuwe moed en nieuwe kracht ons werk en onze school weer beginnen. Wilt u daarvoor daarin en ieder geven wat nodig is om een getuige te mogen zijn van de Heere Jezus en van zijn Koninkrijk. Hoort u ons gebed en neem onze dank aan om Jezus wel. Amen. Zingen we tot slot Psalm 68 vers 10. De goedheid van God die elke dag reden geeft om hem te prijzen. Die ook bij het naderen van de dood, zoals bij Jona, volkomen uitkomst kan geven. 68 vers 10. Ik wijs u op de collecte voor Timon en voor kerkbeheer. Kunt u gaven in de collectezak doen of thuis overmaken. Psalm 68 vers 10. En dan van hier, biddend om de zegen van de Heer, om tot zegen te zijn voor de mensen om u heen. De genade van de Heer Jezus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met zijn Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.